Welkom bij Univers Audio, de podcast van Univers, het onafhankelijk nieuwsplatform van Tilburg University. Mijn naam is Luc Hezen en ik spreek elke maand een gast die gerelateerd is aan het academisch leven in Tilburg. In deze aflevering Jonas Everaert, universitair docent bij de afdeling Medische en Klinische Psychologie. Hij deed onderzoek naar vroege signalen van een depressie, zodat we mogelijk eerder en gerichter kunnen ingrijpen. En wat blijkt? Er is een grote rol weggelegd voor iemands zogenaamde emotieregulatie, de manier waarop je met je emoties omgaat. Jonas, hoe kun je depressie in een vroeg stadium herkennen? Dat is een beetje de basisvraag van je onderzoek. Wat heb je precies onderzocht?
Ja, dat is een heel goede vraag. Wel, om precies depressie te gaan herkennen, kijken we naar bepaalde predictoren, bepaalde factoren die samenhangen met het voorkomen of het later voorkomen van specifieke depressiesymptomen. En hierbij kan je kijken naar een heel aantal factoren. En in dit onderzoek hebben we specifiek stilgestaan bij emotieregulatieprocessen. Zeg maar, dat verwijst naar de manier waarop mensen met hun emoties omgaan. Hoe zij zeg maar, de intensiteit ervan beïnvloeden, hoe ze het voorkomen ervan beïnvloeden en ook hoe ze zeg maar, de frequentie en de duur ervan beïnvloeden.
En bij een normaal persoon, tussen aanhalingstekens, die niet richting depressie gaat, gaat dat vanzelf? Of is er een normale situatie en een abnormale situatie?
Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Dus eigenlijk, onze emoties, iedereen ervaart die. Dat zijn ook normale responses op wat er zeg maar, in ons dagelijks leven gebeurt. Dus iedereen reguleert emoties om zeg maar, die emoties meer gepast te kunnen houden of zeg maar, meer adaptief te maken aan wat er rondom ons heen gebeurt. Soms zullen we ons beter voelen, waardoor we negatieve emoties gaan reduceren en positieve emoties gaan versterken. Nu, dat proces, daar kan het soms zelfs mislopen in de context van verschillende vormen van psychopathologie, waaronder depressie. En net die hypothese hebben we onderzocht, dat de manier waarop je jouw emoties reguleert, dat dat niet alleen samenhangt met depressiesymptomen, maar dat het ook zeg maar, kan gaan voorspellen.
Ja, dus laten we zeggen, iedereen maakt x aantal ellende mee in zijn leven. Gezonde mensen die gaan daar op een goede manier mee om of die weten dat in goede banen te leiden. Is dat overigens een bewust proces?
Wel, dat is een goede vraag. Dus mensen met weinig depressiesymptomen inderdaad, zij gaan op een bepaalde manier hun emoties reguleren, zodanig dat ze effectief met die ellende zijn omgegaan. In de context van depressie doen er zich wel wat nadelen of wat moeilijkheden daarbij zich voor. Dus men gaat vaker gaan piekeren, men gaat dingen moeilijker in een positief daglicht kunnen stellen en dergelijke meer. En dat is vaak een proces dat het zij deels bewust kan verlopen, maar vaak ook verloopt buiten het bewustzijn. Men is niet altijd bewust van zeg maar, die piekergedachte, van de manier waarop men die emoties nu reguleert op een manier dat hen helpt of dat hen zou kunnen helpen.
En dat is, maar dan springen we eigenlijk al voorbij de conclusie, maar dat is misschien iets waarop gericht kan worden hè, bij het behandelen van vroege depressies.
Ja, precies, inderdaad. Hè. En het probleem een beetje met voorgaand onderzoek was zeg maar, dat men een disorder level focus heeft aangenomen, waarbij men zeg maar, depressie beschouwt als één coherente, samenhangende identiteit dat je in zijn geheel moet kunnen voorspellen. Dat leidt soms tot problemen. Waarom? Omdat eigenlijk depressie een heel heterogene aandoening is. Dus mensen kunnen zowel affectieve, cognitieve en somatische symptomen ervaren, die heel verschillend kunnen zijn of die kunnen variëren van persoon tot persoon. Waarbij zeg maar, de ene persoon met een depressie, dat zeg maar, depressie er heel anders kan uitzien bij die persoon als in vergelijking met een andere persoon.
Ja, waardoor het heel moeilijk is om een eenduidende oplossing te geven of een eenduidend advies over het herkennen.
Precies. Dus de set van symptomen die een bepaalde patiënt ervaart, verschilt hier sterk van patiënt tot patiënt. En daarom in dit onderzoek hebben we zeg maar, zaken geanalyseerd op symptoomniveau. Van welke emotieregulatiestrategieën zijn voorspellend voor welke specifieke symptomen van depressie. Waardoor je, zeg maar, als je kijkt naar mogelijke implicaties, dat je kan kijken welke symptomen aanwezig zijn bij jou. Cliënt, zeg maar, en op basis daarvan relevante targets, de emotieregulatiestrategieën, zou kunnen identificeren.
En welke zijn dat?
Precies, dus ook daar, depressie kent weliswaar heel wat verschillende symptomen, maar de belangrijkste daarbij zijn zeg maar die negatieve gemoedstoestand, die depressieve stemming, en wat dan ook in de literatuur anhedonie noemen. Dat is vaak een verminderde positieve stemming, gepaard met een gebrek aan interesse in zaken die men voorheen wel fijn, aangenaam en interessant vond.
Hmm. En eigenlijk klinkt dat best wel een beetje als een open deur, als ik het zo mag zeggen. Want ja, natuurlijk voel je je niet goed als je dreigt depressief te worden. Is dat een heel concreet criterium? Kun je dat heel concreet afbakenen?
Wel, wat je daar precies bij kan doen, is je hebt bepaalde symptomen die dan depressie kenmerken. Dat zijn uiteraard ook moeilijkheden in, zeg maar, het emotioneel functioneren. Nu, net daaraan willen we wat precies doen tijdens de behandeling. En dat via die emotieregulatiestrategieën die we willen gaan versterken. En daarom zijn, denk ik, onze bevindingen zo interessant, omdat ze precies belichten waar het precies misgaat met betrekking tot die emotieregulatie en met betrekking tot welke regulatiestrategieën dan gelinkt zijn aan specifieke symptomen.
En waar gaat het inderdaad dan precies mis?
Precies. Dus wat we hebben gevonden, het is best een complex verhaal, maar wat de meest consistente bevinding was, is dat, zeg maar, drie kenmerken van emotieregulatie in het bijzonder bepalend zijn of in het bijzonder voorspellend zijn voor een heel aantal depressiesymptomen. En dat zijn onder andere niet de positieve kanten kunnen zien van een stressvolle gebeurtenis, je voortdurend afvragen waarom je maar eigenlijk niet op gang kan geraken. En dan tenslotte heb je ook nog die herhaaldelijke negatieve gedachten over gevoelens van eenzaamheid. Dus, zeg maar, die drie zaken blijken voorspellend te zijn voor heel wat verschillende symptomen van depressie.
Dus inderdaad, je blijft in je eigen ellende zitten. Je kunt jezelf niet uittrekken, dat gevoel.
Ja,
kun je
zit
hebben.
Vast.
Ja, je zit vast. Je zei niet de positieve kanten van een negatieve situatie inzien. Is dat relativeren of...
Ja, dat is een vorm van relativeren, kun je wel stellen. Yeah. In de literatuur noemen we dat vaak herinterpreteren. In de zin dat je bijvoorbeeld, je hebt wat stressvols meegemaakt, maar je probeert er iets uit te leren om zaken naar de toekomst beter aan te pakken, bijvoorbeeld.
Yeah.
Dat bedoelen we precies met dat proces.
Ja, en het laatste punt was, sorry, ben ik even vergeten, die derde?
Die derde was de zaak over eenzaamheid.
Yeah.
Dus dat gevoel van eenzaamheid en daar... voortdurend over nadenken, piekeren, reflecteren, beelden die door je hoofd gaan. Zeg maar daarover malen over eenzaamheid. Dat blijkt een voorspeller te zijn van heel wat verschillende depressiesymptomen.
Deze drie criteria, hoe heb je die uitgevonden?
Ja, dus die hebben eigenlijk vastgesteld aan de hand van een vorm van artificiële intelligentie. Dus met behulp van die technieken konden we precies identificeren welke kenmerken van emotieregulatiestrategieën, wanneer precies die ook dan die depressiesymptomen voorspelden. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan, is een longitudinale studie opgezet, waarbij we mensen gedurende 20 opeenvolgende weken wekelijks hebben bevraagd welke depressiesymptomen ze ervaarden, wat de stressniveaus waren die ze ervaarden, maar ook op welke manier ze met hun emoties omgingen. Dus verschillende vormen van repetitief negatief denken, het piekeren, maar ook het herinterpreteren van negatieve gebeurtenissen of negatieve zaken die hen zijn overkomen. En op die manier konden we nagaan welke kenmerken voorspellend waren voor depressiesymptomen bij die verschillende tijdsintervallen. En op die manier hebben we net drie specifieke kenmerken geïdentificeerd als stabiele voorspellers en de beste voorspellers van individuele symptomen van depressie.
Zou je kunnen zeggen dat dat eerder in het proces van een depressie is dan, laten we zeggen, het moment waarop er nu hulp wordt ingeschakeld? Dus kunnen we de hulp als het ware naar voren halen? Is dat een gevolg van dit onderzoek?
Ja, een goed, denk ik, een mooie implicatie zou zijn om inderdaad na te gaan in hoeverre dat die bepaalde kenmerken, zeg maar, voorlopers zijn van depressie. Wat we wel weten is dat ze die kenmerk van emotieregulatie, depressiesymptomen, over 16 weken tijd kunnen voorspellen. Dus in die zin gaan ze wel een hele poos die depressiesymptomen voor. Dus in die zin kunnen ze wel wat zeggen dat het, zeg maar, vroege signalen zijn om een mogelijk depressiesymptomen te gaan ontwikkelen.
Ja.
Dat wel.
Dus eigenlijk hebben we 16 weken gewonnen, als je het even kort in de bocht zegt.
Ja, dat zou heel mooi zijn moest dat het geval zijn.
Ja.
Nu moeten we wel een beetje opletten tussen wat een voorspeller is en wat, zeg maar, een causale factor is. In die zin dat die emotieregulatiestrategieën voorspellers zijn, maar we weten niet met 100% zekerheid, althans toch niet op basis van deze studie, dat deze emotieregulatieprocessen ook een causale impact hebben op depressiesymptomen. En dat zijn twee verschillende dingen die wel ook naar behandeling toe wel belangrijke implicaties hebben. Nu, vanuit voorgaand onderzoek weten we wel dat kenmerken van repetitief negatief denken of piekeren en positief herinterpreteren hoogstwaarschijnlijk wel een causale link hebben, mm-hmm. maar 100% sluitendheid hebben we hier niet bij.
Deze drie factoren die je eerder noemt als zijnde voorspellers van depressie, zijn dat dingen waar je zelf nog op kunt ingrijpen? Stel dat je dit hoort en je denkt, ja, deze drie heb ik allemaal. Kun je hier iets mee doen, zelf, ja. bewust?
Ja, dat kan best wel een goed idee zijn. Dus zeker vanuit zeg maar, verschillende therapiestromingen zijn best wel wat handige self-help en self-management tools ontwikkeld om net met dat soort piekergedachten en gedachtes om te gaan. Die je zouden kunnen helpen om zeg maar, die vicieuze cirkel van dat malen over eenzaamheid of van dat malen over waarom je maar niet op gang komt, om net dat te gaan doorbreken.
Kun je daar een tipje van de sluier voor oplichten?
Wel, het belangrijke is om zeg maar, tijdig die gedachten zeg maar, stop te zetten. Want vaak, wat is soms het probleem hierbij, is dat mensen soms automatisch, soms ook bewust dat soort gedachten gaan opzoeken, in dat soort type denkcycli vastgeraken, vanuit de opvatting dat het hen ook helpt om zeg maar, op die manier hun probleem op te lossen en op die manier een beter inzicht te krijgen in hun problemen. Dus daarbij is het van groot belang dat men tijdig zeg maar, bewust wordt dat men dergelijke gedachten heeft, dat men zo'n denkproces zeg maar, aflegt en ook stopzet, omdat het net zo'n negatieve gevolgen heeft voor de eigen stemming.
En hoe werkt het dan in de praktijk? Denk je dan, ik kom er nog steeds niet uit, dus ik moet eens even goed een avond gaan zitten nadenken hoe ik dat nou aanpak? Is dat het aanzwengelen van die gedachtenmolen?
Het is zo dat het stopzetten van dergelijke denkmodi niet steeds zo evident is of niet zo makkelijk is. Omdat één, ja, je dient je er wel van bewust te zijn. En twee, je dient iets alternatiefs er tegenover te plaatsen. Dus als je merkt dat je in dergelijke denkcycli of gedachten, visuele gedachtencirkels vastzit, dan is het belangrijk om een andere strategie te ontwikkelen om met zo'n moeilijke piekermomentjes om te gaan. Dus wat soms of wat kan helpen voor sommige mensen, is zeker zeg maar, voor piekeraars, kan het hen helpen om zeg maar, hun piekeren in hun agenda in te plannen. Bijvoorbeeld, ik pieker tussen, laten we zeggen, tussen 4 en 5 vandaag.
Oh, ja.
En dat is het moment dat ik pieker en dan stop ik ermee. En op andere momenten ga ik niet in op die piekergedachten, ga ik wat anders doen. Dan kan je bijvoorbeeld gaan mediteren, kan je bijvoorbeeld sporten, kan je bijvoorbeeld contact zoeken met vrienden of wat dan ook. Wat je maar kan helpen om die piekergedachte op dat moment een stukje, of althans daar niet op in te gaan.
Dus bijna zoals je je telefoon een schermtijd geeft en zegt, oké, op die tijdsloten zit ik erop. Ja. Zo kun je je eigen gedachten ook aanpakken.
Precies, ja. Ja. Je dient zeg maar tijd te voorzien wanneer wel en wanneer je die dingen niet doet. Ja. En tussendoor wil je natuurlijk wel werken aan andere oplossingen die zouden kunnen helpen of je zeg maar minder aanleiding dienen te geven om zo te gaan piekeren.
Mm-hmm. Zijn er nog andere strategieën waarvan je zegt, nou, die zouden misschien ook kunnen helpen?
Ja, wel, hetgeen wat ik nu heb gezegd is hetgeen wat vaak wel wordt geadviseerd voor relatief milde vormen van piekeren. Mm-hmm. Nu bestaan er ook nog meer ernstige vormen die je bijvoorbeeld kan gaan behandelen in de context van hulpverlening uiteraard. En soms wat we daar wel merken dat handig kan zijn, zijn sommige vormen van mindfulness. Dan denk ik bijvoorbeeld aan mindfulness-based cognitive therapy, wat een behoorlijk goede manier of behandeling is, zeker voor mensen die wel wat depressieve episodes hebben gehad. Dus bij mindfulness, wat leer je daar precies te doen, is zeg maar jouw gedachten laten passeren zoals een trein. Stel nu, je staat langs de snelweg, je ziet auto's passeren. Wel, je kan ervoor kiezen om naar iedere auto te kijken en die te gaan volgen, maar je kan ook beslissen om die auto's te laten passeren. Bijvoorbeeld er niet op in te gaan hoe iedere auto er nu precies uitziet, welke kleur, wat voor merk en dergelijke meer. Dus op diezelfde manier kan men ook mensen aanleren om met hun gedachten om te gaan. Dus met andere woorden, die gedachte, waarom raak ik maar niet op gang, om die zeg maar te laten passeren als een auto die je verder niet interesseert.
Ja, interessant. En het idee overal een voordeel in kunnen zien. Dat was ook een van de factoren. Hè? Dus een negatieve situatie en niet kunnen zien dat dit misschien ook voordelen heeft.
Precies.
Hoe kun je daar uitkomen?
Net dat denk ik dat op dit moment nog een onderbelichte sleutel is voor de behandeling van heel wat ellende, om het zo te zeggen. In die zin dat behandeling vaak focust op het herstel van het negatieve, maar niet op het versterken van het positieve. En daarbij ligt er mogelijk een belangrijke rol weggelegd voor het leren positief te herinterpreteren, als ook voor het leren omgaan met positieve emoties. Dus hierbij inderdaad mensen leren helpen om zeg maar, die positieve kanten van negatieve gebeurtenissen te identificeren en er bepaalde dingen uit te leren dat hen sterker kan maken naar de toekomst. Dat is mogelijk wel ook wel een belangrijke vaardigheid. Ja. Samen met zeg maar, het leren waarderen van ook wat goed loopt. Want dat is het tweede probleem dat we inderdaad vaak zien bij depressie, zijn die moeilijkheden met dat positieve effect, met die positieve emoties die sterk aangetast zijn.
Want je vervalt bijna, als je iemand een advies zou willen geven, in tegelwijsheden. Hè? Kijk naar de vrolijke kant van het leven of elke nadeel heeft zijn voordeel, weet je wel. Het wordt zo plat altijd. Maar het blijkt dus echt wel een belangrijke factor te zijn.
Wel, het is wel natuurlijk belangrijk dat, en dat is ook wel een hypothese of een richting die sterk wordt onderzocht, is dat wat je denkt, voelt, doet, dat er een bepaalde fit is met de context waarin je zit. Dus met andere woorden, heb je een bepaalde tegenslag, ja, dan is het niet gek om je negatief of om je slecht te voelen. Is het ook niet gek dat je negatieve gedachten hebt en dat je misschien ook dingen doet die niet onmiddellijk helpend zijn. Mm. Maar het is vervolgens van belang om zeg maar, wat je overkomt af te toetsen aan je doelen en ook conform daarmee zeg maar, een nieuwe strategie ontwikkeld om de situatie voor jezelf te gaan verbeteren. Dus hierbij zeg maar zomaar zeggen dat je van alles het positieve moet zien. Stel nu, je wordt ontslagen na heel wat interpersoonlijke problemen op het werk. Ja, dan kan je inderdaad positief herinterpreteren van ja, oké, goed, mijn volgende werkgever, daar wordt het misschien alvast wel leuker mee. Ik ben nu af van al die vervelende collega's. Dat zou een manier zijn om er naar te kijken. Ja. Maar dat helpt je niet noodzakelijk om goed te presteren op je volgende baan. En dan soms is het dan belangrijk om goed te kijken naar, ja, wat is daar precies misgelopen? En wat kan ik daarmee? Wat vertelt dat over mezelf? En vervolgens, ja, hoe kan ik dat weer verbeteren? Dus het onderkennen van wat negatief is, is ook een belangrijke vaardigheid. Naast uiteraard ook het versterken van die vaardigheden om te gaan met positieve emoties.
En allemaal in de juiste context en in de juiste balans. Het is natuurlijk prima om een maandje te balen van als je ontslagen bent en je hebt een vervelende periode gehad.
Ja, precies. Dat is heel belangrijk. Dus net die fit en die flexibiliteit en het aanpassen aan de context die hierbij heel belangrijk is.
Ja. Dus als je deze drie factoren hebt, hè, wat nu uit jouw onderzoek komt, moet je daar dan hulp bij gaan zoeken? Moet je dat serieuzer nemen dan eigenlijk nu gedaan wordt?
Wel, op dit moment hebben we zeg maar daar geen harde evidentie voor gegeven. We weten dat het voorspellers kunnen zijn en dat die indicatoren ja, depressiesymptomen kunnen voorspellen over 16 weken. Dus dat weten we. Nu, in die pauze, in die tijd, kan er heel wat gebeuren. Positieve en negatieve zaken die zeg maar een potentiële negatieve impact van die drie factoren wel kan doen afremmen. Dus dat je soms afvraagt waarom je niet op gang kan komen, of dat je soms het positieve niet kan zien, of dat je bijvoorbeeld soms denkt over gevoelens van eenzaamheid, op zich is dat niet voldoende om zeg maar te stellen dat er sprake is van een klinische conditie of sprake is van een heel groot probleem. Nee, het kan je misschien wel doen bewust worden dat er mogelijk wel iets op til is, dat het misschien wel een vroeg waarschuwingssignaal is voor iets en dat je dan misschien gepast dient te reageren. Door opnieuw contacten te zoeken met mensen, door positieve zaken die in je leven gebeuren, daar waardering voor te tonen, daar dankbaarheid voor te tonen en dergelijke meer. Ja. Dus op die manier zou je het misschien wel een signaal kunnen geven, maar zeggen dat het op zich al indicatie is voor een klinische conditie, dat lijkt me nog wat vroeg.
Ja, het is een beetje alsof je, laten we zeggen, je broek steeds strakker gaat zitten, wil nog niet zeggen dat je over 3 maanden obese bent, zeg maar. Dus het zou die kant op kunnen gaan, maar het hoeft niet zo te zijn.
Inderdaad, dus in die tijd kan je inderdaad heel wat ondernemen om ervoor te zorgen dat, zeg maar, geen obesitas ontwikkelt.
Ja, okay. Precies. Ja, goed, tot zover de vergelijking, die gaan we verder niet doortrekken. Wat is verder het wetenschappelijk belang van het onderzoek? Wat wordt er nog hier aan de hand van onderzocht verder?
Ja, wel, ik denk hierbij draagt het voornamelijk bij aan wat we zien en wat ook heet de complexity science. In die zin dat we steeds meer geavanceerde en gesofisticeerde theoretische modellen gaan ontwikkelen met behulp van de meer complexe methoden die worden gebruikt. Dus hierbij weten we precies welke specifieke kenmerken van die emotieregulatiestrategieën gelinkt zijn aan specifieke symptomen van depressie, waardoor je zeg maar veel accuratere conclusies kan nemen of implicaties kan gaan trekken naar de behandeling toe. Je ziet bepaalde symptomen en je weet ook vervolgens welke strategieën daar het sterkst aan gelinkt zijn. Dus je weet doorgaans wel dan waar je precies op moet gaan inzetten. Wat je precies moet targeten om eventueel precies te gaan bekomen in de zin van verbetering in depressiesymptomen. Als uiteraard die causale link opnieuw bevestigd wordt.
Ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Zeker als je steeds weer tegen een muur aanloopt in een behandeling die net niet helemaal past bij je. Waardoor je versterkt wordt in het idee, het lukt allemaal niet en het gaat ook niet meer lukken.
Ja, precies.
Die
precisie aanpak
is dan heel belangrijk.
Ja, daar komt op aan. Hè. Je kan kijken naar de cliënt die voor me zit. Welke symptomen heeft die persoon nu? En welke specifieke kenmerken zijn nu daar het meest voorspellend of het sterkst aan gelinkt? Dus op die manier kan je dan die kenmerken aanpakken om eventueel dat symptoom te gaan aanpakken.
Ja.
Dus dat is denk ik de klinische meerwaarde. Maar ook voor het theoretisch oogpunt leidt dat wel wat tot verfijning van bepaalde theoretische hypotheses.
Wat wetenschappelijk ook interessant is, dat artificial intelligence hier een grote rol bij speelde, hè, bij dit onderzoek. Grote berg data en heel specifiek uitgelegd en geholpen door AI. Hoe is dat gegaan?
Het leuke aan deze studie was dat het een mooie kruisbestuiving was tussen enerzijds datawetenschappers, wiskundigen en dan onszelf ook als psychologen. Dus een heel toevallige ontmoeting dat dan heeft geleid tot de toepassing van de meest nieuwe AI-technieken in de context van deze studie. Dus dat heeft ook wel zijn uitdaging. Je dient de gemeenschappelijke taal te ontwikkelen.
Ja.
Maar door deze multidisciplinaire samenwerking zijn we daar wel in geslaagd.
En hoe vernieuwend is dit? Want dit is best vernieuwend, toch?
Tot op heden zijn er wel wat machine learning toepassingen geweest binnen de context van klinische psychologie. Wij zijn wel de eerste die deze specifieke techniek hebben toegepast, waardoor je specifieke features, eigenschappen kan identificeren die voorspellend zijn of het meest voorspellend zijn voor een bepaalde uitkomst. Dus in die zin is het wel vernieuwend.
En, kort de bocht gezegd, 16 weken gewonnen voor mensen die wellicht richting een depressie gaan en nu eerdere signalen hebben.
Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Dus het zou leuk zijn om de zaken die we nu hebben ook te repliceren. Dus natuurlijk, het is een heel fijne toepassing geweest van een mooie techniek. En nu is inderdaad de volgende stap om te kijken van wat zijn nu die causale verbanden. Als we kijken naar, nu hebben we die features of die eigenschappen geïdentificeerd. Kunnen we bevestigen wat we initieel hebben gevonden. En kan vervolgens de klinische praktijk daar ook wel wat mee. Welke interventies zouden kunnen inzetten om net die specifieke eigenschappen te gaan beïnvloeden.
Heel veel succes daarmee met het vervolgonderzoek.
Dankjewel.
Tot zover deze aflevering van Univers Audio. Houd de website universonline.nl in de gaten voor nieuwe afleveringen.